Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het lezen van het boek van Pater Goldman In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we zijn ondertussen al een heel stuk gevorderd in het vijfde hoofdstuk op leven en dood. En we vinden Goldman terug in Rosenheim in het ziekenhuis waar hij herstelt van een vreemde aandoening en hij ondertussen zich kon verdiepen in de studie van de kerkvaders. Midden in deze onverwacht mooie tijd kwam een bittere einde. En er kwam een bericht. De overste van ons moederklooster in Fulda, pater Tadeusz Brunke, was afgevoerd naar een concentratiekamp. Ik was zo onvoorzichtig om dokter Drexel in de gang te vragen wat een concentratiekamp was. Hij keek bezorgd om zich heen om te zien of iemand mij gehoord had. Toen nam hij mij mee naar zijn kamer en zei: "Wees voorzichtig. Het is heel gevaarlijk om daar in het openbaar over te spreken." Na aandringen mijnerzijds vertelde hij mij niet veel en smeekte mij om de strengste geheimhouding. "Waar ligt Dachau?" vroeg ik. Toen ik hoorde dat het in de buurt van München lag, vroeg ik kort daarna om verlof om mijn medebroeders te bezoeken, want in München ligt het grote Sint-Anna-klooster. Ik ging dus naar München, maar stapte daarna direct over op de trein naar Dachau. Daar kwam de eerste verrassing. Een hele menigte SS-mannen. Ze stonden rondom vrachtwagens die eruit zagen als waren ze bedoeld voor veetransport. Ze hadden wapens bij zich. Ik ging wat dichterbij kijken. Door de smalle raampjes zag ik gezichten. Er zat dus geen vee in die vrachtwagens. Het waren mensen. Omdat ik onderofficier was met een ijzeren kruis en andere onderscheidingen, waagden de SS-mensen het niet om mij onbeschoft te benaderen. Ze gebaarden mij wel om achteruit te gaan. Ik ging vervolgens naar de pastorie om de plaatselijke pastoor te spreken. Die was veel voorzichtiger en argwanender dan ik van de Franse priesters gewend was, wanneer die mij in SS-uniform zagen. Ik toonde hem mijn identiteitspapieren en wat foto's om aan te tonen dat ik Franciscaan was. Nu wilde hij mij pas zeggen waar het kamp was, maar verder liet hij niets los. Na 20 minuten op een weg waar niemand te zien was, zag ik torens met machinegeweren voor mij opdoemen. Voor de torens stonden hoge muren waar je niet overheen kon kijken, en de grote poort zat potdicht. Bij een kleine zijdeur stond een SS-man in uniform. Wat moest ik nu doen? Voordat ik het wist, kwam de op wacht staande SS-man naar mij toe, keek mij onderzoekend aan en zei: "Wel, alle Goldman, ben jij het echt?" Het was de chauffeur van de wagen met zendapparatuur, destijds nog door paarden voortgetrokken, naast wie ik gedurende de hele veldtocht in Frankrijk vaak op de bok had gezeten. Zijn naam was Arbogast, een zeldzame naam en daarom goed te onthouden. Ik kwam uit Oost-Pruisen en sprak het mooie, scherpe dialect van het oosten. Nu was de verbazing mijnerzijds. Arbogast, wat doe jij hier? Waar zijn je paarden? Treurig antwoordde hij. Die lieve dieren zijn dood. Ik moet nu zonder paard leven en hier de wacht houden. Arbogast, ik wil daar naar binnen. Onmogelijk, was het antwoord. Maar jullie mogen toch wel vrienden ontvangen in jullie barakken. Wij zijn toch vrienden, meer nog, kameraden uit zware tijden. Neem me mee naar binnen als jouw gast. Even twijfelde hij of het mogelijk was om een onderofficier van de Weermacht te gast te hebben, maar hij kon het natuurlijk proberen. Een soldaat kwam hem vervangen. Wij tweeën gingen door de kleine deur naar binnen. Daar stond een grote, lange barak, de administratie. We gingen naar binnen. Overal in de langgerekte ruimte zaten mannen aan tafels. Iedereen droeg hetzelfde zebra-uniform en ze waren allemaal kaalgeschoren. Ik bleef bij de eerste tafel staan, terwijl Arbogast naar achteren ging. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik had nog nooit zoiets gezien. De man die mij met zijn smalle gezicht aankeek, had een bijna doorschijnende huid. Zijn ogen straalden met zo'n milde glans dat ze bijna niet menselijk leken. Ik had nog nooit zo'n mooi gezicht gezien. Er kwam een gedachte in me op. Als je hem naar zijn beroep vraagt, zal hij waarschijnlijk aartsengel zeggen. Ik vroeg zachtjes, wat deed u als burger? Zijn ook zachte antwoord luidde, professor godsdienstfilosofie. Op zijn overal stond een streep, waarvan ik de betekenis kende. Maar voordat ik verder kon spreken, kwam Arbogast terug om me te vertellen dat hij toestemming had om mij als vriend mee naar binnen te nemen. We gingen naar buiten en liepen door een poort. Op de poort stond Arbeid macht frei. Door het hek keek men uit op een brede weg met aan beide zijden barakken, zover het oog reikte. Op de weg, bijna tot aan de deur waar wij stonden, liepen honderden mannen, allemaal in zebra overal, dicht op elkaar. Op hun jassen stond hetzelfde teken dat ik bij de gevangenen op de administratie had gezien. Op mijn vraag wat het betekende, vertelde Arbogast mij dat het onderscheidingstekens waren voor pastoors. Bedoel je dat dat allemaal priesters zijn? Vroeg ik verbaasd. Ja, er zijn er hier honderden. Ik weet het niet precies. Waar wonen ze dan? Hij wees mij twee barakken aan in het midden van de lange rij. Ik dacht dat het toch onmogelijk moest zijn om zoveel mannen daaronder te brengen. Hij antwoordde, ik ben daar nog nooit binnen geweest, maar ze liggen volgens mij met drie of vier boven elkaar. We wilden verder gaan, en ik wilde natuurlijk ook proberen om mijn overste te vinden tussen al deze veelal oude en gebrekkige mannen. Maar plotseling klonk het scherpe, repeterende geluid van een sirene. Arbogast schrok. Opschieten, dat is het alarm. Alles gaat op slot. Je moet naar buiten. We haasten ons naar de poort waar ik nog naar buiten kon. Er stonden daar al twee posten met geweren in de aanslag. Terug op de pastorie vertelde ik aan de pastoor wat ik gezien had. Nu ik het gewaagd had om in deze hel, zoals hij het noemde, binnen te dringen, geloofde hij pas dat ik geen spion was. Ik kreeg koffie en koek, maar ik was ondanks de honger niet in staat iets te eten. Wat hij mij vertelde was te onvoorstelbaar om het te kunnen geloven. Mishandeling, opgejaagd worden door bloedhonden, schietschijf voor schietoefeningen, experimenten met medicijnen, het verbranden van doden. Dit alles vertelde hij me met tranen van medelijden. Het was de hel en de SS'ers waren de duivel. Een paar weken later werd onze vader Tadeusz het slachtoffer van medische experimenten. Totaal ontsteld en intens droevig nam ik afscheid. De pastoor waarschuwde mij nog dat niemand mocht weten wat ik hier gehoord had. Met deze belofte ging ik terug naar Rosenheim, zonder mijn medebroeders in Sint Anna te bezoeken. Na mijn tocht naar Dachau kwam ik terug als een andere man. Maar ik merkte dat er tijdens mijn afwezigheid ook in het ziekenhuis iets veranderd was. Omdat ik officieel nog altijd ziek was, sliep ik in een zaal met ongeveer 20 bedden. Ik stond met iedereen op vriendschappelijke voet en had vaak met allerlei dingen kunnen helpen. Maar de sfeer was veranderd. Ik werd gemeden en men probeerde gesprekken met mij te ontwijken. Sommigen wezen mij grofweg af. Uiteindelijk riep pater Benignus mij in zijn kamer en zei: Gerion, pas op. De Gestapo uit München is hier geweest. Ze hebben allerlei mensen urenlang verhoord over jou. Ze hebben ook je spullen doorzocht. Dat was nog eens interessant nieuws. Alle preken die wij in Rusland gedrukt hadden en die ik als aandenken had meegenomen in mijn rugzak, waren verdwenen. Ik had me weer eens flink in de nesten gewerkt. De volgende ochtend werd mij meegedeeld dat iemand mij wilde spreken. Hij was in burger, netjes gekleed. Het was mij wel duidelijk waar hij vandaan kwam. Of ik onderofficier Goldman was, ja, dat klopte. Of ik enkele vragen wilde beantwoorden. Ik peins er niet over. Ik weet helemaal niet wie u bent en waar u vandaan komt. Dat deed niet ter zake, vond hij. Nu was mijn geduld op. Door de woede die ik sinds Dachau in mij voelde, zei ik: Ik zal u precies zeggen waar u vandaan komt en wat u wilt. U komt van de Gestapo uit München en denkt dat u mij kunt uithoren. Luister goed, mensen als u ken ik maar al te goed uit mijn tijd bij de SS. Nu ben ik onderofficier bij de Weermacht. Ik heb frontervaring en heb dingen beleefd waarvan u het bestaan niet eens kent. Ik peins er niet over om u ook maar één enkel woord te zeggen over datgene wat u graag wilt weten. U zou als Gestapo-man toch moeten weten dat het bij dit soort gesprekken belangrijk is om getuigen te hebben en iemand die alles opschrijft. Met u heb ik niets meer te maken. Ik wilde opstaan en de kamer uitgaan toen hij zei: Goed, ik kan u niet dwingen, maar ik stel voor dat u een brief opstelt over uw verleden als soldaat. Begrijp me niet verkeerd, maar dat kan u nog van pas komen in sommige situaties waar u mogelijk mee te maken zult krijgen. Ik zou het prettig vinden als u zou willen geloven dat ik het werkelijk goed met u meen. Ik bedacht me dat het zeker niet wijs was om op deze manier uit elkaar te gaan. Misschien meende hij het werkelijk goed. Ook in de SS was ik zulke mannen tegengekomen. Daarom zei ik: Dat is goed. Als u over 3 dagen terugkomt, zal ik u het document overhandigen. Daarmee was het gesprek beëindigd. Vervolgens was ik 2 avonden lang intensief bezig het document op te stellen met de hulp van Drexel. De intelligentie en terughoudendheid van deze arts hielpen mij, een onbehouwen kerel, enorm. Wij maakten kopieën van het eindresultaat. Toen het heerschap na 3 dagen terugkwam, las ik het hem voor. Hij ondertekende de kopie en verdween met zijn exemplaar. Een week later riep de hoofdarts mij bij zich. Met een treurige blik vertelde hij mij dat hij het bevel had gekregen mij te ontslaan. Morgenochtend vroeg moet u klaarstaan. De goede man was hierdoor meer ontdaan dan ikzelf. De volgende ochtend werd ik opgehaald door 2 mannen, beiden in burger. De trein naar München was overvol, maar desondanks zaten wij in een eigen coupé. In München werden ze door 2 andere mannen afgelost en we gingen meteen verder met een trein richting het noorden. Mijn nieuwe begeleiders spraken met het Hessisch dialect, typisch voor Kassel. Toen ze hoorden dat ik ook uit Hessen kwam, was het ijs gebroken. tot aan Kassel vermaakten wij ons prima. Ze leverden mij af in de Dunge-kazerne. Van daaruit was ik maanden geleden naar de medische school in Meiningen gestuurd. Ik was verbaasd om te zien dat ook hier de onderofficieren erg succesvol waren geweest in het niet verlaten van het thuisfront en dus het gevechtsfront niet te storen met hun aanwezigheid. Hoewel ik onder arrest stond en de kazerne niet mocht verlaten, gaf de overste die hier het bevel voerde mij toestemming om elke avond uit te gaan. Na de heilige communie in de kerk van de heilige familie ging ik het liefste naar familie van een van mijn medebroeders voor gezelschap en goed eten. Begin augustus werd ik door de overste ontboden op zijn kantoor, waar hij mij vertelde dat er 28 aanklachten tegen mij waren. Verzwakken van de verdedigingskracht van het Duitse volk ten opzichte van de vijand en overtredingen tegen het Heimtückgesetz. Hij zei: Goldman, dat gaat je de kop kosten. Dat is een uitzichtloze zaak. De SS heeft soortgelijke aanklachten tegen u opgesteld. Daarom wordt u voor de rest van uw weermachtstijd onder strikt toezicht gesteld. Er zijn tientallen getuigenisverklaringen tegen u. Ik vroeg de overste waarom hij mij dit alles zo openlijk meedeelde. Goldman, ik ben in het gewone leven evangelisch predikant. Hoe kan ik een broeder dan niet van dienst zijn? En opnieuw was ik sprakeloos.
Thank you.
Op 15 augustus moest ik voor het eerst voor het oorlogstribunaal verschijnen. Maar dit viel allemaal reuze mee. De rechters leken mij geen nazi's, met uitzondering van de twee SS-officieren die erbij zaten, maar geen woord zeiden. Mij werd meegedeeld welke aanklachten er tegen mij lagen. Omdat het mij lukte om enkele onduidelijkheden als vragen voor te leggen, werd besloten nader onderzoek af te wachten. Op 15 september zou de beslissende zaak voorkomen. Terug in de kazerne werd ik opnieuw ontboden naar de kamer van de overste. Goldman, het ziet er heel slecht uit. Ik was bij de ondervraging en ook bij de nabespreking. U heeft nu een hele maand de tijd. Als u mij belooft om op 14 september 's middags terug te zijn, dan geef ik u nu een maand vakantieverlof vanwege ernstige ziekte. Ik hield het niet voor mogelijk dat ik 2 uur later de kazerne kon verlaten als een vrij man. Eerst ging ik in Keulen op bezoek bij mijn ouders, broers en zussen. Daarna bezocht ik de familie in Hümmling en verbleef ik in verschillende kloosters. Het was een heerlijke tijd. Gek genoeg maakte ik me geen zorgen hoe de rechtszaak zou verlopen, hoewel het er deze keer ernstiger uitzag dan voorheen. Maar echt bang was ik niet. Ik zei geen woord tegen mijn ouders. Ik had echter geen idee dat mijn vader, op grond van zijn connecties met de regering, op mysterieuze wijze van alles op de hoogte was. Het viel me wel op dat mijn vader, toen ik uit Keulen vertrok, mij naar het centraal station bracht. Dat had hij tot dan toe pas 1 keer gedaan, namelijk toen ik in 1936 naar het noviciaat van de Franciscanen ging. Op 14 september was ik, zoals beloofd, terug in Kassel. De volgende morgen ging ik naar het oorlogstribunaal. Ik zat voor dezelfde rechters als 4 weken daarvoor, maar dit keer waren de SS-officieren er niet bij. Er werd een lang rapport voorgelezen. 1 zin in dat rapport wekte mijn verbazing. Ik had Goebbels, de Rijksminister voor Propaganda, meermaals aangevallen op een van zijn toespraken, waarvan ik alle belangrijke passages uit het hoofd kende, waarin hij de Rooms-Katholieke ordes, nesten van immoraliteit en corruptie, van welke aard dan ook, had genoemd. Met betrekking tot dit betoog had ik verschillende kerkelijke citaten verzameld, waaruit bleek dat het allemaal een monsterlijke leugen was. Mijn uitspraak, Goebbels liegt of het gedrukt staat, was weliswaar nogal ongelukkig, maar geuit in de overtuiging van dit onlogenbare bewijs. De formulering van het procesverbaal vermeldde dat op basis van de documenten die ik had opgesteld, de woorden van de Rijksminister voor Propaganda moesten worden geïnterpreteerd als retorische overdrijvingen zoals die nu eenmaal kunnen voorkomen. 20 minuten lang ging het op dezelfde toon door. Het was overduidelijk dat de rechters mij goedgezind waren. Uiteindelijk stonden ze allemaal op en zeiden: Goldman, u bent vrij. De voorzitter kwam naar voren en feliciteerde mij. Ik wist nu zeker dat zich in deze rechtbank geen nazi's bevonden. Hoe ik in deze uitzichtloze zaak vrijspraak verkreeg, bleef mij echter nog lang een raadsel. Mijn overste in de kazerne, die ditmaal niet mee was gekomen, wist van vreugde niet wat hij zeggen moest. Plotseling zei hij: Goldman, Je hebt nogal wat moeten doorstaan. En het zou je goed doen nog meer te kunnen uitrusten. Ik geef je studieverlof tot in het voorjaar. Opnieuw was ik sprakeloos. Ik vertrok naar het klooster in Freiburg, waar ik tot maart van het volgende jaar enkele bijvakken theologie en intensief Italiaans studeerde, de taal van Dante, die mij bijzonder raakte. De rechtszaak in Kassel en het daaropvolgende studieverlof redden mij van Stalingrad. De mannen van mijn divisie stierven daar of werden er gevangen genomen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.